Afscheid van Nevena. Kibbe werd wakker en herinnerde zich de gebeurtenis van de vorige nacht. Hij voelde het schaamrood naar zijn kaken vliegen. Had hij werkelijk gedaan wat hij zich dacht te herinneren? Had hij misbruik gemaakt van Nevena? Had hij met zijn dronken kop niet van haar af kunnen blijven? Had hij die pure geilheid niet even in bedwang kunnen houden? Hoe kon hij haar onder ogen komen? De deur ging open en Nevena kwam binnen. Ze zette een kom met pap voor hem neer. Stuntelig probeerde Kibbe zich te verontschuldigen voor zijn gedrag van de nacht ervoor. Ze hield echter een vinger tegen zijn lippen. Ik had je makkelijk tegen kunnen houden, Kibbe. Het is niet dat je mij hebt overweldigd. Ik mag je graag en verwijt je niets. Nou ja, niets. Het was wel een teleurstellende ervaring, moet ik zeggen. Weer kleurde zijn gezicht hoogrood. Nevena zag het en zei glimlachend, er is niets om je voor te schamen, als je een volgende keer maar wel wat beter je best doet. 2 dagen later deed Kibbe meer dan zijn best en Nevena liet zich op haar beurt ook niet onbetuigd. Uitgeput zegen ze naast elkaar in het gras ineen. Hier verklaarde Kibbe haar zijn liefde. Toen ze zei dat de liefde wederkerig was, begon hij over de toekomst zoals hij zich droomde. De vraag die hieruit voortvloeide was duidelijk. Was ze bereid met hem mee te gaan om zijn droom te verwezenlijken? Voor een meisje als Nevena was dit een uitermate moeilijke vraag. Ze kende geen ander leven dan dat op het eiland. Ze was enig kind. Kon ze haar vader alleen achterlaten? Wilde Kibbe niet op het eiland bij haar blijven? Ze zouden hier samen, in Blato, een eenvoudig maar goed leven kunnen leiden. Ze besefte dat Kibbe's eerste liefde de architectuur en het bouwen was. Ze werd verscheurd door twijfel. Ook Kibbe had het moeilijk. Hij had zich al zo lang gericht op zijn ambitie om bouwmeester te worden, dat hij zich afvroeg of hij ooit gelukkig zou kunnen zijn in deze uithoek van de wereld, zonder de mogelijkheid om kennis op te doen en deel te nemen aan grote bouwprojecten. Hij voelde een diepe genegenheid voor Nevena en dacht met veel warmte aan haar. Ze kon hem van het een op het andere moment in vuur en vlam zetten. Maar een heel leven? Ze wist dat ze hem moest laten gaan en bracht hem zelf naar de noordkust van Korkula, van waar hij mee kon varen naar Lausa in het zuidoosten. Hun laatste momenten samen getuigden van een grote tederheid en weemoed. De tranen rolden over haar wangen toen ze hem aan boord van de vissersboot liet gaan. Ze wendde zich af, opdat Kibbe het niet zou zien. Pas toen de boot zich verder van de wal had verwijderd, keerde ze zich om en zwaaide hem uit. Kibbe zwaaide terug naar de eenzame figuur die hij daar achterliet. De reis verliep zonder incidenten. Ze voeren langs het Peljesak schiereiland naar het zuiden tussen de eilanden Olipa en Tayan door, in wat rustiger vaarwater, naar Lausa. Dit bleek een vriendelijk havenstadje dat een bescheiden rol speelde in de doorvoer van producten van en naar het Bulgaarse achterland. Het kende een verbinding met Syracuse op Sicilië. Dat was Kibbe's doel, want vanaf die grote stad werd gevaren op Malaga. Kibbe hoopte zijn vriend Ali in de hoofdstad van het kalifaat weer te zien. Zijn ervaringen bij de Narentijnse piraten indachtig informeerde hij naar de veiligheid op de Middellandse Zee. De stuurman van de Kadima, waarop hij als bemanningslid mee kon varen, vertelde hem dat het over het algemeen rustig was op de zee. Het kalifaat is in het westen zo sterk geworden dat het voor de vikingen niet meer mogelijk is bij de zuiden van Hercules de Middellandse Zee op te varen. De Omeyaden beheersen ook de kustgebieden van Noord-Afrika. In het oostelijk deel is het minder veilig. Dat komt omdat er onrust heerst in het rijk van de Abbaside kalifen. Die hebben Libië niet onder controle en vandaar wordt er wel aan zeeroverij gedaan. En de Narentijnen dan, vroeg Kibbe. Die opereren voornamelijk meer naar het noorden op de Adriatische Zee. Ze zullen het wel moeilijk krijgen nu ook Venetië in handen van de Omeyaden is gevallen, grijnsde de stuurman. Voor ons kan het niet beter. Op de terugreis van Syracuse naar Lausa hadden ze een van de bemanningsleden ziek achtergelaten op Sicilië. Daarom mocht Kibbe nu als onbezoldigd bemanningslid mee. In Syracuse hoopte de kapitein zijn bemanningslid weer gezond op te pikken. Voor Kibbe was dit een welkome gelegenheid om een eerste stap te maken in zijn reis naar de wonderen van Córdoba. Het liep echter weer mis. Pas laat hadden ze het achteropkomende schip in de gaten. Het schip was sneller dan dat van hun en met hun snebbe ramden ze het schip uit Lauza. Direct na de botsing gooiden ze de enterhaken uit en ontstond er een chaotisch gevecht aan boord van de Kadima. Het was een ongelijke strijd. Wanhopig werd geprobeerd de zeerovers van hun dek te verdrijven. De kapitein had een zwaard en hij stortte zich samen met de stuurman op enkele piraten. Kibbe dook instinctief ineen. Juist op tijd stapte hij opzij, waardoor een aanval met een speer rakelings aan hem voorbij ging. Met een snelle reactie stak hij zijn mes in het dijbeen van de aanvaller, die daardoor zijn speer liet vallen. Hij greep naar zijn been en bracht zichzelf daarmee uit evenwicht en ging overboord. Lang kon hij niet genieten van deze kleine overwinning, want vlak daarna kreeg hij een klap op zijn hoofd, waardoor hij aanmächtig ineenzeeg op het dek. Toen hij bijkwam, was de chaos compleet en werd er geroepen dat het schip zonk. De Kadima maakte snel water. Kibbe werd door twee piraten opgepakt. Ze jonasten hem aan boord van het piratenschip. Daar werd hij snel en efficiënt vastgebonden. Hij zag dat hetzelfde gebeurde met andere bemanningsleden van de Kadima. Er werden allerlei orders geblafd. De rovers begonnen in grote haast producten uit het ruim naar hun schip over te brengen. Ze moesten echter haastig van boord om niet met het schip ten onder te gaan. De zeerovers waren kwaad, dat was wel duidelijk. Door het zinken van de Kadima waren ze waardevolle buit kwijtgeraakt. Ze hadden geprobeerd zo snel mogelijk goederen naar het zinkende schip aan boord van hun eigen schip te brengen, maar zagen tenslotte met leden ogen het gros van de waren in de diepte verdwijnen. De medebemanningsleden van Kibbe, die gewond of gedood waren, lieten ze aan de zee over. De zeelieden die over waren gebracht naar het piratenschip zouden als slaven worden verkocht in Licata op Sicilië. Omdat de Kadima Syracuse als bestemming had, meden de zeerovers deze stad. De slaven waren daar niet goed verkoopbaar, omdat ze misschien werden herkend. Dat zou onplezierige situaties kunnen veroorzaken. Daarom koersten ze aan op Licata, op de zuidkust van Sicilië. Deze stad was in 827 veroverd door de Arabieren en er was een markt waar ook slaven werden verhandeld. Ze legden aan in de kleine natuurlijke haven. De Libische piraten raakten hun buitgemaakte koopwaar vlot kwijt op de markt. Kibbe werd gekocht door Ghalib al-Nasiri, een Arabische koopman. Hij was de enige van zijn scheepsmakkers die aan boord werd gebracht van Ghalib's schip, maar niet de enige die tot slaaf was gemaakt. Twee vrouwen en vier mannen hadden hetzelfde lot ondergaan. Met Dusan raakte hij bevriend tijdens de 1 maand durende tocht naar Malacca. Dusan was afkomstig uit het door de Bulgaren veroverde deel van de Balkan. Ze staken het dorp waar hij woonde in brand en namen veel dorpelingen mee, waaronder de 5-jarige Dusan zelf. Zijn ouders zag hij nooit meer. Hij groeide op aan de Zwarte Zeekust en vertrok daar 1 jaar geleden om zijn geluk in het westen te zoeken. Hij wilde in elk geval weg uit het Bulgaarse Rijk. Misschien kon hij nog familieleden terugvinden die zich zijn ouders herinnerden. Het mocht niet zo zijn. Als eenzame reiziger was hij een makkelijke prooi geweest voor mensenhandelaren. En hier ben ik dan, aan boord van het schip van een koopman uit het kalifaat. Jarenlang werd ik als arbeidskracht gebruikt door de Bulgaren en nu ben ik gereduceerd tot het eigendom van een Arabier. Zal ik ooit in vrijheid kunnen leven? Verzuchtte hij aan het einde van zijn relaas. Misschien hoeft dat niet zo lang te duren als je denkt, zei Kibbe. Toen Dusan hem verwonderd aankeek, begon hij aan een verslag van zijn wederwaardigheden tot en met zijn ontmoeting met Ali. Als we hem weten te berichten wanneer we in Córdoba zijn, zal hij zeker alles in het werk stellen om ons vrij te maken. Pogingen van Kibbe om direct met Ghalib te spreken en hem duidelijk te maken dat hij de vriend was van een belangrijke functionaris van het Hof van de Kalif, mislukte alle. Hij moest dus wachten tot een gelegenheid zich voor zou doen om de juiste persoon ervan te overtuigen dat hij een vriend van Ali was. Gedurende de zeereis werden Dusan en Kibbe ingezet voor allerlei werkzaamheden aan boord van het schip. De lading moest worden vastgeschort na elk havenbezoek en er moest vooral veel worden geschrobd. Ze mochten uiteraard niet gaan passagieren wanneer in een haven werd aangelegd. Dat was slechts voorbehouden aan de bemanning. Zolang ze richting Córdoba gingen, had Kibbe geen behoefte aan spectaculaire ontsnappingspogingen, zoals destijds op de Rijn. Toen stond hun leven op het spel, want Kibbe had geen illusies over de resultaten van het gevangenneming door Darra. Ze zouden zeker ter dood worden gebracht. Nu stelde hij al zijn vertrouwen echter in een hernieuwde ontmoeting met Ali in het kalifaat.